Weet je, toen had ik veel geld. Ik kon hem niet redden. Ik kon geen arts betalen die hem kon genezen van kanker. Ik kon niet naar Amerika vliegen om een of andere... Er was niemand die het kon genezen. En toen was het moment voor mij daar hoe je zonder geld gelukkig kunt zijn. Hoe je niet achter het geld moet aanrennen, maar achter geluk. Toen is het geboren daar op Bali. En toen hebben we een paar keer gekletst, een paar avonden, nog een paar Mai Tais, nog een paar Bacardi's. En toen heb ik gezegd, weet je wat, we doen het. Maar mijn vrouw had zoiets spaargeld van de kinderen, doen we niet. Ik zeg, bam, toch gedaan. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik iets deed.
Niet naar je vrouw.
Waar mijn vrouw het echt niet mee eens was. Kijk, als je all-in bent, betekent dat je geen alternatieve betalingswijze hebt.
Ja.
Dus die Bacardi kan ik alleen maar kopen met bitcoins. Of ik kan mijn bitcoins omwisselen. Maar in beide gevallen verlies je je bitcoins. Als je naar plan B en al die strategie hebt gekeken, is altijd uitgewezen dat de logarithmic growth curve betekent dat bitcoin ook ten einde van die curve minder volatiel gaat worden.
Ja. Je luistert naar een podcast van Madelon Vos. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of financiële markten, dan zit je hier goed. Ik maak namelijk al 9 jaar content over deze onderwerpen. En, leuk weetje, je kan me midden in de nacht wakker maken voor een mooie grafiek. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreken we bekende economen, journalisten en topondernemers over geld, de economie en financiële vrijheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen en huren en langs winst en verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren BMW Story Waardenburg en het handelsplatform Bots bedanken dat we deze content kunnen maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en ik ben vandaag onderweg naar Wijk bij Duurstede. Het is ongeveer 3 kwartier rijden vanaf Amsterdam, maar ik heb er mega veel zin in. Want ik ga namelijk Bert Slachter ophalen. Bert Slachter van Lekker Cryptisch. En met hem ga ik het hebben over Central Bank Digital Currencies. We gaan het hebben over verschillende vormen van geld en de toekomst van ons geld. Want hoe gaat dat eruit zien? Welkom bij deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag is een hele bijzondere aflevering. Want ik zit hier naast de man die zijn hele hebben en houden verkocht voor Bitcoin, namelijk Didi Taihutu. Welkom Didi.
Dankjewel Madelon. Ik denk dat het is meer Didi Navigeert vandaag, toch?
Ja, precies, vandaag zijn de rollen een keer omgedraaid. En misschien wel goed om even te benadrukken. Want sommige mensen noemen jouw actie om je huis, je hele hebben en houden te verkopen voor Bitcoin. Geniaal. Andere mensen noemen het totaal gestoord. Het heeft inmiddels behoorlijk goed uitgepakt. We rijden hier door het prachtige Mexico. En je hebt met je gezin, met de Bitcoin Family, een behoorlijke reis doorgemaakt. Zowel fysieke reis, maar ook in je hoofd, in je mind, van alles en nog wat. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. We doen dat hier in de prachtige Playa del Carmen.
Ja.
Maar allereerst ben ik eventjes benieuwd. Hè? Hoe zag jouw leven eruit voordat je aan deze reis begon?
Voordat ik aan deze hele reis begon?
Ja.
Ik had een redelijk normaal leven. In de jeugd was mijn droom profvoetballer te worden. Ik ben ook altijd in het betaald voetbal in de jeugd gevoetbald. Bij Fortuna Sittard, met Mark van Bommel, Kevin Hofland, Fernando Rixen. Dat waren al mijn teamgenoten.
Wow.
En ik wilde profvoetballer worden. Dat was mijn droom. Volle stadions. Je weet, dat is gewoon de ultieme droom voor een klein jongetje wat voetbalt.
Ja.
Uiteindelijk heb ik best hoog geschopt en veel gespeeld. Alleen heb ik voor het geld gekozen. In de amateurliga kreeg je toen altijd geld betaald.
Mm-hmm.
Sorry voor de belastingdienst. maar goed, daar ben ik toen beland en vervolgens ondernemer geworden.
Yeah.
Mijn bedrijf opgebouwd in 12, 13 jaar tijd. Ik had een man of 20 personeel in Nederland.
Hoe oud was je toen?
Ja.
Van de tijd van na het voetballen dat je doorging naar...
Toen ik 24 was, toen overleed mijn moeder. Zij was 48 jaar op dat moment. Ze viel om in de keuken en na 7 dagen coma was ze weg. En op dat moment in mijn leven kon ik niet zo goed omgaan met die emotie. Dus
nee.
Die emotie die was voor mij te hevig. Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik ben toen een workaholic geworden. Eigenlijk. Ik ben gewoon bedrijven in start.
Heb je dan eigenlijk een beetje weggestopt?
Ja, gigantisch. De eerste 10 jaar heb ik dat keihard weggestopt. Ik heb alleen maar gewerkt. Ik ben gewoon meer dan 80, hè, zeg maar 120 uur werkweken gaan maken, gewoon dag in dag uit werken, zoveel mogelijk op kantoor zijn en zo weinig mogelijk denken over je emotie, hè, het verlies van je moeder.
Ja.
En je bent op dat moment 24, dus je bent nog heel jong.
Ja, je had toen je gezin, de Bitcoin Family, op dat moment dus nog niet. En jij hebt je bedrijf opgebouwd. Wat was het moment waarop jij met Bitcoin in aanraking kwam voor de eerste keer?
De eerste keer dat ik in Bitcoin in aanraking kwam was in 2013 eigenlijk. Toen een kennis op kantoor kwam. Een soort van stage was het. En die vertelde mij over Bitcoin.
Ja.
Bitcoin is een revolutie en we gaan de monetair systeem disrupten. We gaan de banken eigenlijk de das omdoen. Uh-huh. Maar je kunt er ook miljonair van worden, weet je. En ik was op dat moment, ik denk 2013, ja, tellen de feit hoe oud ik er was. Ik ben van 78, dus ik was 25 jaar, 26 jaar of zoiets. En op dat moment was mijn droom gewoon miljonair worden, zo snel mogelijk.
Yeah.
Ik wilde voor de 30 wilde ik klaar zijn, zei ik al tegen mijn vrienden.
Yeah.
En dus dat kwam heel geroepen. En op dat moment ben ik gewoon begonnen met minen van bitcoins. Met een groep vrienden hebben we toen de eerste 2-3 miners gekocht. Vervolgens $30.000 meer geïnvesteerd in de miners. En vervolgens gewoon een heel kantoorleger uit hem volgepompt met miningmachines. Zelf moederborden, grafische kaarten, allemaal zelf in elkaar.
En dat allemaal omdat die stagiair van jou zei, hey Tidi, hier moet je eens wat mee doen.
Ja, het was een revolutie. Kijk, ja, ik heb
gratis geld, dit gaan we doen.
Dat gaan we doen, weet je. Ik zat al in de computers, ik had een bedrijf, de opleidingen deed in ICT.
Ja.
Dus voor mij was dat gewoon een passie sowieso, computerspels. En de revolutie uit mijn Molukse achtergrond, ja, die zat er ook altijd nog wel, de onvrede.
Ja.
Als, ben je Nederlander, ben je Molukker, wat ben je nu in je jeugd?
Mm-hmm.
En alles viel samen. En ik denk, ja, laten we dat doen. Nou, en dan op een gegeven moment gaan die forums gaan wild. Hè. Dan zeg je, ah, iedereen gaat een miljoen verdienen en Dogecoin gaat naar een miljoen. Nou, dan zijn we Dogecoin gaan minen. En, ja, en zo is mijn eerste aanraking met Bitcoin geweest eigenlijk.
Maar dat was dus nog wel in de tijd dat jij heel erg aan het werken was. En eigenlijk misschien ook nog wel het verlies van je moeder ook deels nog aan het wegstoppen was.
Het verlies van mijn moeder was op een bepaald moment eigenlijk al een beetje voorbij. Het verwerken ervan, of je leert daarmee leven.
Ja,
maar in de periode 2014, dat was eigenlijk de top van de miningtijd en de crash ook van $1,200 naar $200 op dat moment. In die periode, moet ik heel eerlijk bekennen, kreeg ik van mijn vader een nieuwtje in december 2014 met kerstmis. Die mij vertelde, Didi, ik heb nog maar een jaartje te leven.
Zo.
Hij had naar de dokter geweest, hij was gediagnosticeerd met kanker.
Ja.
En had nog een jaar. Dus ja, op dat moment, ik was al aan de top van de wereld. Ik had mijn bedrijven, mijn auto's, mijn rijkdom. Ik reisde de hele wereld rond. Alleen dan stort je wereld weer in elkaar. Je weet, je bent je moeder verloren, dan weer je vader. Ik kan niet onderschrijven wat jou overkomt. Je realiseert je dat je in een jaar tijd wees wordt.
Ja.
En dat was eigenlijk het moment dat de acceleratie is gestart tot hetgeen waar we nu eigenlijk beland zijn.
Ging het eigenlijk toen nog om het geld op het moment dat je beide ouders verliest en denkt ik wil graag snel miljonair worden? Of is dat dan iets wat er eigenlijk helemaal niet meer toe doet?
In eerste instantie wel. Na mijn moeder was dat echt een doel.
Ja.
Toen had ik zoiets van, godverdomme, wat is het leven oneerlijk. Hè? Het is allemaal oneerlijk. Ik wil zo snel mogelijk financieel afhankelijk worden zodat ik nooit meer met niemand te maken hoef te maken en ik alles kan doen wat ik wil. Op dat moment was dat ook het doel. Weet je, en op dat moment had ik me eigenlijk moeten realiseren, ja, hoe kan dat nou je doel zijn? Hè? Je had al veel geld, je kon je moeder niet redden. En toen mijn vader overleed van kanker, toen werd het voor mij pas voor de eerste keer in mijn leven heel duidelijk. Weet je, toen had ik veel geld, ik kon hem niet redden. Ik kon geen arts betalen die hem kon genezen van kanker. Ik kon niet naar Amerika vliegen om een of andere. Er was niemand die het kon genezen. En toen was het moment voor mij daar van in 2014, 15 begin van, dit is het niet meer. Dit is niet wat ik moet doen.
Ja. En in 2015 had jij je gezin al. Je woonde in Nederland. Je zei net al, het was een goedlopend bedrijf wat ik aan het runnen was. Hoe heeft jouw familie die tijd ervaren? Jouw kinderen, jouw vrouw? Op het moment dat je zo in het werken opging. En dat je daarna ineens begreep dat het hem daar niet in zat.
Ja, dat is een hele omschakeling. Niet voor het hele gezin, ook voor mij. En weet je, ik denk dat mijn vrouw mij daar gigantisch in gesteund heeft. Ik denk dat ik het zonder haar niet gered had. Ik denk dat ik zonder mijn vrouw een ander pad had gekozen in mijn leven. Een negatiever pad.
Ja, misschien wel goed om even uit te leggen. Romain is jouw vrouw. En wat zij eigenlijk doet binnen jouw familie, binnen jouw gezin, is jou een beetje met beide benen op de grond. Zeg ik dat goed?
Ja, we hebben elkaar heel vroeg ontmoet. Toen we 16 jaar waren met de carnaval in Venlo. In een café, de Paternoster. En het was gelijk raak. En dat was een uiteindelijk kom je erachter, je bent helemaal niet hetzelfde, je bent echt tegenpolen. Maar het zijn juist die tegenpolen die het nu hebben mogelijk gemaakt dat we nog steeds bij elkaar zijn. Zij remt mij wanneer nodig en ik geef gas wanneer nodig, het van haar te langzaam. Dus ja, ze houdt me wel met beide voetjes op de grond eigenlijk.
Ja. En jij vertelde net, hè, op het moment dat je erachter kwam dat het geld je eigenlijk niet gelukkig maakte. In de eerste instantie kwam je bij Bitcoin omdat je daarin zat voor het geld. Ben je gaandeweg jouw visie gaan veranderen ten aanzien van Bitcoin?
Een beetje, Bitcoin is volatiel in prijs, maar het is ook volatiel in community. En dus je visie, je educatie, die zelf, het hele educatieniveau dat je instapt op het moment dat je met Bitcoin begint. Dat verandert continu.
Ja.
Het is gewoon continu heb je een andere gedachte over Bitcoin. Hè? Ja. Op het ene moment is Bitcoin voor jou vergeld. Op het andere moment is het voor jou de revolutie. Op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren. Het is alles. Het is niet alleen het financiële deel wat mij interesseert. Het is ook het revolutionaire deel wat mij interesseert. En ik denk dat de wereld een best wel oneerlijke plek is. Ik denk dat wij twee geluk hebben gehad dat we in Nederland zijn geboren. En dat we daar altijd de toegang hebben gehad tot het bankiersysteem. Hè? Maar heel veel mensen niet. En ik denk dat Bitcoin voor mij nu meer revolutie is dan geld. Maar op dat moment was het nog puur...
Ja. We staan hier trouwens in de rij voor de bank. Ja. Er staat hier een rij van, ik denk, een meter of 10. En dat is hier gewoon normaal. Wij hebben dat gelukkig in Nederland niet zo erg. Maar inderdaad, een mooi moment om dat even aan te kaarten.
Er staan hier alle banken staan in de rij. Weet je, ik begrijp me helemaal niet meer dat mensen daarvoor kiezen. In de rij te staan voor een bank.
Ja, ik denk dat dat ook voor een heel groot deel onwetendheid is. Dat een heleboel mensen ook hier in Mexico nog nooit van Bitcoin gehoord hebben. En weten dat het makkelijker kan. Ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Speciale educatie.
Ja, je mist de educatie over de hele wereld. Ja. Maar dat is precies waar we het net over hadden. Weet je, die filosofie van Bitcoin. Hè, want die revolutie die wij allemaal steunen vanaf het begin. Die verwatert.
Ja.
En dat komt omdat alle... YouTubers, inclusief mijzelf en andere YouTubers, meer focus leggen op hoe kun je financieel onafhankelijk worden.
Ja.
En dan krijg je dus een ander soort educatie als dat je de mensen educatie aanbiedt van oké, hoe gebruik je Bitcoin? Waarom moet je Bitcoin gebruiken?
Ja.
En wij hebben dat met de Bitcoin Family geprobeerd. We hebben 2 jaar gedaan, professioneel geëdite video's, hebben winkeliers bezoeken en uitleg geven. En je krijgt gewoon geen views.
Ja, het is wel heel grappig dat je dat zegt. Ik zag toevallig gisteren een bericht voorbij komen. Op het moment dat er 2 soorten video's worden gemaakt. Eentje van een miljonair die 3 miljoen verdiend heeft en in een Lamborghini rijdt. En de andere van een biljardair die uitlegt hoe die biljardair geworden is. Dan wordt die video met die biljardair voor 20.000 keer bekeken. En die video met die miljonair krijgt 3 miljoen views. Terwijl die alleen in een Lamborghini rijdt. En dat is denk ik ook... Wat mensen in de eerste instantie vanuit binnen voelen. Ze willen heel graag rijk worden. Wat jij dus in de eerste instantie ook had. En op het moment dat je dat hebt, dan denk je, dit is het niet.
Nee, precies. Maar je gaat je wel realiseren op een gegeven moment als influencer. Hè? Ik heb op een gegeven moment de knop moeten omdraaien en moeten zien. Oké, ik wil wel die mensen helpen. En dan ga je kijken naar het marketingmodel. En dan ga je kijken naar de psychologie van de mens. En dan ga je kijken van, wat triggert die mens nu om in te stappen in Bitcoin? Nou. Uiteindelijk heb ik ondervonden dat die trigger dus eigenlijk is geld verdienen.
Ja.
Dus dan ga je verdienmodel ga je eigenlijk dan veranderen. En dan ga je zeggen, oké, als ik met YouTube de mensen wil binnenvissen, dan ga je beginnen om over de charts te praten. En vervolgens heb je je followers. En dan vervolgens ga je je followers eigenlijk opleiding aanbieden in het leven, in de mindset.
Ja.
En dat is denk ik wat gewoon heel belangrijk is. En dat is wat een aantal YouTubers op dit moment gewoon vergeten. Ze blijven hangen in het financiële praatje. Maar gaan ze dan ook af en toe uitleggen over die fundamentals van Bitcoin. Hoe is het om de wereld te
veranderen? Waarom het zo belangrijk is. En dat het niet alleen gaat om het verdienen van geld, maar dat er een heel gedachtegoed achter zit.
Ja.
Ik wil eigenlijk nog even met je terug naar Bitcoin. Want jij hebt ergens, of samen met jouw vrouw dan, besloten, wij gaan al in. We gaan dit gewoon doen.
Ja.
Hoe zag dat moment eruit? Kun je ons daarin meenemen?
Ja, dat moment was wel... Eigenlijk was het moment wel heel grappig. Het moment was op Bali. Het was eind 2016, begin 2017. En een vriend belde mij op en die op het strand. En die zei van, Didi, weet je nog die tijd dat we de bitcoins deden minen en de dogecoin deden minen? Ik zei, ja. Ik zei, hoezo dan? Ja, heb je die nog? Ik zei, ja, die heb ik nog. Ik zei, dat was 2014 en inmiddels was het 2016, 2 jaar later. Ja. Ik zeg, ik heb ze nog ergens in Nederland op de laptop staan. En in de kluis heb ik nog zo'n papiertje liggen met de wallet. Hè? Dat was toen ook een papieren wallet. Ik zeg, maar hoezo? Ik ga daar niet naar kijken. Ik zit op een strand in Bali, weet je. Ik ben een Bacardi verslaafde, dus ik zal een bakertje te breken. En ik denk, ja, en mijn kop, daar ga ik niet naar kijken. En s'avonds belde hij me weer op. En toen ben ik toch maar eens een keer mijn zusje gaan bellen. Die woonde op dat moment in mijn huis. En ik zei tegen mijn zusje, zit daar. Ik zeg, hey, kun je eens AIB van mij die oude laptop pakken? En heel voorzichtig ermee omgaan en openen. En dan daar stond een Dogecoin wallet op. En dan gaan kijken hoeveel coins je kan al op. En zij maakte die laptop open en ze zegt hij maar, een paar miljoen. Ik zeg, oké, perfect. Ik zeg, dicht doen, veilig opbergen, nooit iemand aan laten komen. Dus die Dogecoins die had ik veilig gesteld. En toen heb ik haar gevraagd, ga even naar de kluis. Daar had ik een papiertje in met een ezelsbruggetje en een key. Want toen dat hij deed je nog ezelsbruggetjes maken van je private key. En daar stond inderdaad, daar lag ernaar, dus ik wist ik had mijn bitcoins ook nog. En toen zag ik de waarde stijgen in Bali en ik zag de community groeien. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd van, ken je nog herinneren die computers toen op het kantoor? Waar we heel veel geld mee verloren door die investering, weet je wel, door die dip in bitcoin van 1200 naar 200. Ja, ik zeg nou, ik zeg die revolutie die begint. Ik zeg, en ik denk dat we echt het hele monetair systeem gaan veranderen. Ik denk dat werkelijk in 10 jaar tijd, dat de hele wereld er anders uitziet op geldgebied. En dat bitcoin een grote rol gaat spelen. Weet je, en we reizen nu al een aantal maanden, zei ik natuurlijk de vrouw, en eerst een Mai Tai gegeven. We reizen nu, ja, die Mai Tai's doen het altijd.
Ja, zeker weten.
Ik zeg, we reizen nu een paar maanden. Ik zeg, ik ben heel gelukkig. Ik zeg, ik heb die Jeep en alles wat ik thuis heb helemaal niet meer nodig. Nee. Ik voel me super gelukkig met jou en met mijn gezin. Misschien kunnen we dit leven blijven voort vieren, leven zoals we leven nu. En dan, weet je, misschien onze investering in Bitcoin zetten. En ze keek me alleen maar aan en ze lachte. En ze zei van, jongen. Jij met je materialisme en met je masker en met dat is niks voor jou. Niet. Kan je niet, Didi. Dat doe je nooit. Je moet in de discotheek staan. Jij moet een vest Belvedere weggeven aan je vrienden om magazine te worden. Jij bent een ander type. Je kunt niet je leven op een strand hangen. Nou, en toen ben ik online gegaan. Toen heb ik mijn Jeep verkocht, mijn Audi cabriolet verkocht, mijn motor verkocht. Alle mannelijkheid in mijn leven die ik gekocht had omdat ik 3 dochters had.
Beetje te compenseren.
Ja, als ik mijn 3e dochter krijg, heb ik mijn vrouw gezegd, ik ga nu een Jeep kopen, ik ben het zat met al die vrouwen. Ja. Toen heb ik die mannelijkheid, die heb ik toen allemaal verkocht. En die stoerigheid, weet je wel, wat je eigenlijk koopt voor uiterlijk vertoon. En toen zei mijn vrouw, hey, je bent echt bereid om nou om te gaan veranderen. Ik zeg, ja. Ik zeg, want ik wil dat we nu de cirkel doorbreken. Ik wil dat wij onze kinderen laten zien hoe de toekomst eruit gaat zien. Hoe je zonder geld gelukkig kunt zijn. Hoe je niet achter het geld moet aanrennen, maar achter geluk. En dat was voor mijn vrouw het moment dat ze zei, ah, ik geloof je dat werkt, je wilt echt veranderen.
Ja.
En toen was het eigenlijk, toen is het geboren daar op Bali. En toen hebben we een paar keer gekletst, een paar avonden, nog een paar Mai Tais, nog een paar Bacardi's. En toen heb ik gezegd, weet je wat, we doen het. We vliegen naar huis, we verkopen ons huis. Ik vind wel een makelaar die het zelfs voor Bitcoin wil verkopen. En we verkopen alles andere en wij gaan gewoon all in een Bitcoin en we zien wel waar het schip strandt. Want geld maakt ons toch niet gelukkig. En zo is het idee geboren. En zo zijn we naar huis gevlogen. Een vriend van mij, Evert, had een makelaarsbedrijf. En die was bereid om het huis op zijn website te kopen zitten met het Bitcoin logo. Wij accepteren Bitcoin. En het duurde 2 weken, het huis was verkocht.
Ja. Holy shit, in Bitcoin of wel?
Een groot deel in Bitcoin, want degene die het kocht, dat was een IT'er die ook wat Bitcoin zat. En ook een heel groot deel in normaal geld, want je moet je hypotheek en alles op dat moment aflossen.
Ja, zeker weten.
Maar dat geld, wat het gedeelte wat een geld ontvangen is allemaal ook eigenlijk dezelfde dag direct in Bitcoins omgezet op Kraken.
Was jij je toen bewust van het risico wat je nam? He, want jij zei, ja, geld maakt ons toch niet gelukkig. Daar kwam je ook achter op dat moment. Je had al 4-5 maanden gereisd met je gezin en dacht eigenlijk, dit is wat geluk echt is. Dat je samen kan zijn met de mensen die je lief hebt en tegelijkertijd kan genieten van al het moois wat de aarde ons biedt. Dat je op een strand kan zitten met een Bacardi en that's it. Maar op het moment dat je zo'n besluit neemt, kan ik me heel erg indenken dat dat toch helemaal, als je best wel materialistisch ingesteld bent, dat het toch best wel een heikel punt kan zijn, dat het eng is, dat het spannend is om je basis los te laten.
Strand gesproken, we rijden nu gek op het strand af. Maar ja, dat was een super, super spannend moment. Omdat ik natuurlijk wel al gezegd had, ik ga materialisme vaarwel zeggen en ik ga vol over op minimalisme als gezin. Maar de stap, het roepen en het doen is natuurlijk een verschil. Hè? Dat is hetzelfde met Bitcoin. Hè? Heel veel mensen praten over Bitcoin en over all-in, maar niemand gaat over all-in. Op dat moment was het heel spannend. Maar aan de andere kant wisten we echt van, we moeten veranderen. Ik had een burn-out gehad, ik kon niet meer verder. Leven op die manier dat ik op dat moment leven was gewoon geen leven meer. Het was Het was geleefd worden. Ja. Weet je? En, dus het was heel spannend. En dan, hè, dan ga je door fases heen van acceptatie. Want op een gegeven moment kon je op een moment. Hè, dan komt dat geld binnen van de notaris. Hè, en dan staat daar heel veel geld op je rekening. Hè, en dan moet je nog op die knop duwen. Hè, omzetten in Bitcoin. Weet je? En dan zit je daar samen met je vrouw. En je denkt van. Je gaat toch weer twijfelen. Weet je? Ja. Je twijfelt. En ik keek haar aan en ze keek mij aan en ik zei, fuck it, bam, knik op die knok, verkoop en bitcoins gekocht. En toen waren we all in. En toen dachten we dat we all in waren. En toen bleek, gedurende dat je all in bent, dat je denkt, oh wat hebben we gedaan, hè? Dat de realisatie ervan. Dan blijkt, hey shit, we hebben nog spaargeld. Nou, die stap wordt dan makkelijker. Ook klik, kopen bitcoins. Ja. Dan blijkt, hey de kinderen hebben nog spaargeld, een spaarfonds hadden we. Ja, daar was mijn vrouw niet blij mee. Ze zei tegen mij, die kinderen hun geld. Dan gaan we niet aankomen. Ik zeg, schat, ik zeg, we kunnen daar op dit moment zo 2 bitcoins onderhand verkopen van dat spaargeld. Als we dat nu doen, dat gaat dadelijk 3 keer 4. Dan hebben alle kinderen bitcoins in de toekomst. En dat wordt veel meer waard. Maar mijn vrouw had zoiets spaargeld van de kinderen. Dat doen we niet. Ik zeg, bam. Toch gedaan. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik iets deed.
Niet naar je vrouw.
Waar mijn vrouw het echt niet mee eens was. Maar ik kocht bitcoins. En mijn verdriedubbelde het. Dus dat was ook wel goed. Uiteindelijk was het goed. En toen kwam het mooiste moment, en dat was echt lachwekkend. Ik kreeg een briefje binnen nog in Nederland op de camping. En op dat briefje stond, u spaart al 9 jaar voor een pensioengatdekking of zoiets heette dat. Dus ik had ooit, door die zekerheid die ik had als jonge ondernemer, een pensioengatfonds. Elke maand moest ik geld insturen van het bedrijf. Zo van pensioenfonds. Ja. Alleen je had toen een tijd een pensioengat. Het pensioenfonds kon niet meer voldoen aan jouw volledige pensioen, dus moest je bijstorten elke maand. En dat deed ik al 9 jaar. Dus ik was een pensioenfonds op mijn bouw. En ik belde die gast op. Ik zeg, ik wil dat geld nu opnemen. Ah, hij zei, dat kun je niet nu opnemen. Dat is onmogelijk. Dan verlies je 40% van je waarde.
Moet je boete betalen.
Ja, moet je een boete betalen. Aflossing. Ik zeg, nou, perfect. Ik zeg, die 40% die accepteer ik. Geef me mijn geld. Ja. Ah, die man die begon me uit te lachen. Hij zegt, wat ga je daarmee doen? Ik zeg, een bitcoin kopen. Die man die lacht zich helemaal kapot. Nou, en 3 weken later was ik... heb ik een mail naar die gast gestuurd. Ik zeg, luister hier. Ik zeg, ik heb toen die bitcoin gekocht. Ik zeg, dat is nu het 3-dubbele waard van mijn pensioenfonds toen dat tijd. Ik zeg, volgens mij heb ik het wel goed gedaan. Ik zeg, volgens mij moet jij eens een keer wat gaan indenken en inlezen over bitcoin. Ik zeg, want dat is de evolutie van geld. Ja. Ik zeg, en als jij als financieel deskundige toch mensen adviseert. Ja. Lang verhaal. Dus toen waren we volledig all in. En dat was september 2017. Toen was er daadwerkelijk niks meer.
Helemaal. Ik wil eigenlijk even de kijker hier meenemen, hè? Want dit klinkt echt als een bizar verhaal. Überhaupt op het moment dat je er al voor kiest om te gaan ondernemen, dat is iets wat voor veel mensen al een behoorlijke stap is. Om ervoor te kiezen dat je gaat reizen met je gezin, ook dat is best wel een fikse stap. Dan daarnaast kies je ervoor om alles wat je hebt ook nog te verkopen en om dat dan ook nog eens om te zetten in Bitcoin, inclusief het spaargeld van de kinderen. Dat moet toch een hele, heel veel, dat moet toch tegenstribbelen zijn. Helemaal als je zo niet minimalistisch ingesteld bent.
Het is een gigantische emotionele achtbaan die je instapt als gezin. En die je normaal eigenlijk makkelijk kunt bewandelen in mijn ogen. Of lekker kunt rijden die rit.
Ja.
Maar het feit dat je op hetzelfde moment door de media wereldwijd als Bitcoin familie wordt neergezet. En dat ze over de hele wereld naar je toe komen gevlogen om documentaires met je te filmen. Hè? Vanuit Wall Street, vanuit Australië, vanuit China. Dat maakt het veel moeilijker nog.
Ja.
Want dan kom je dus ook nog eens een keer. Dan ga je als gezin ook nog eens een keer een achtbaan door van kids die niet gefilmd willen worden, wel gefilmd willen worden. Man, weet je, dat alles bij elkaar was het gewoon een gigantische achtbaanrit. En ik denk dat die nog niet voorbij is. Ik denk dat we nog een aantal loopings gaan maken. Ik denk dat er nog veel meer emotie bij komt.
En om nog even eens terug te gaan naar dat het zo'n achtbaanrit was. Ik kan me herinneren dat de Nederlandse televisie, jullie zaten met het hele gezin bij De Wereld Draait Door, dat zij niet heel erg positief waren over de beslissing die jullie hadden gemaakt. En daarnaast ook over de kinderen vooral in het bijzonder. Hoe heb je dat ervaren? Ik heb dat met pijn in mijn hart moeten aanzien.
Dat is... dat was een bijzondere ervaring op zich. Hè. Op dat moment ben je gewoon eigenlijk als Bitcoiner blij dat je uitgenodigd wordt voor televisie. Hè.
Ja.
Dus Bitcoin begint net bekend te worden. En dan heb je echt zoiets van, oh man, ik kan gewoon op televisie over Bitcoin gaan praten.
Ja.
Weet je, heel Nederland gaat nu weten wat Bitcoin is.
Ja. En, je wilt het ook graag vertellen natuurlijk.
Je wilt dat vertellen. En dan word je eigenlijk een beetje in een val gelokt door zo'n mediakanaal op dat moment. Hè, waar je uitgenodigd wordt voor over Bitcoin te praten. Ik denk dat we het redelijk goed gedaan hebben. En ook duidelijk hebben uitgelegd op dat moment. Ik heb de video een paar dagen geleden een keer teruggekeken. Ik zei van, ja, weet je, wil je het weten dat Bitcoin op 50.000 over 2-3 jaar?
Ja.
Nou, dan waren we nu, weet je. Dus uiteindelijk had je daar gelijk. Maar dan wordt dat gesprek omgegooid door een paar mensen die heel bekrompen denken. En een hele bekrompen mindset hebben. En natuurlijk krijg je altijd doodlopende straatjes, hè? Maar dan ziet het de mensen heel mooi uit. En dat was een beetje de wending van het gesprek. Hè? Daar gingen ze ons bombarderen. Hè? Je mishandelt je kinderen, want ze gaan niet naar school en ze leren niks van reizen. Ze zwemmen alleen maar in een zwembad. Weet je, dat soort mensen, met alle respect, zitten nu nog steeds aan diezelfde tafel. Hebben nog steeds iets van de wereld gezien en hebben nog steeds geen bitcoins gekocht. En begrijpen nog steeds geen kloten van de hele financiële evolutie die we doorgaan.
Ja, dat is dus best wel een beperkt mindset, waarin je dus niet denkt in kansen en mogelijkheden en dat dus ook niet aan je kinderen durft te laten zien. Want op het moment, misschien wel goed om even uit te leggen, jouw kinderen gaan gewoon naar school. Ze gaan naar een online school en wat jouw kinderen natuurlijk doormaken is de les van het leven. Zij komen op fantastische plekken, spreken met heel veel mensen, zijn ongelooflijk sociaal. Dat is iets wat menig kind in Nederland nooit mee zal maken.
Nee, maar dat is het. Weet je, ik heb geleerd nu in mijn leven iedereen te respecteren voor wat hij is en wat hij doet.
Ja.
En ik verwacht het ook terug. En weet je, educatie is een heel breed begrip. En educatie kan op hele verschillende manieren, meerdere wegen leiden naar Rome. En dat geldt ook voor educatie. En ik vind, als mensen moeten wij vrij zijn in de keuze van waar we leven, hoe we leven. Hoe we het geld hebben, hoe we het geld besteden en ook hoe we educatie aanbieden aan onze kinderen.
Ja.
Ik begrijp niks van verplichtingen. Hè, weet je? En er zijn nog maar een aantal landen in Nederland, in Europa, sorry, die de educatieplicht hebben binnen de vier muren van een schoolgebouw.
Ja.
Weet je, het overheid van Europa staat ertoe om privéscholen te doen of privéscholing. Weet je, Nederland was vroeger een kennis-economieland. Maar is een beetje veranderd in een dictatorship, zeg maar, waar ze allemaal dezelfde soort mensen en kinderen willen produceren.
Mm-hmm.
En ik denk dat weer moet veranderen. Ik denk dat we gewoon vrijheid van keuze moeten hebben wanneer het gaat over educatie.
Ja.
Iemand kan anders denken over een geloof, iemand kan anders denken over educatie, iemand anders kan anders denken over het leven. Waarom worden wij niet vrijgelaten in het denken? Wij zijn toch geboren om vrij te zijn? Wij zijn toch geboren om creatief te zijn? We zijn toch geboren om het leven te leven? En waarom worden we dan beperkt? Wat voor reden? Er kan geen reden zijn om ons te beperken in vrijheid. Ja. Het kan niks te maken hebben met geld. Het kan niks te maken hebben met niks. En ik vind de keuzebeperking in educatie is het wegnemen van je vrijheid.
Ja, en in de basis is natuurlijk ieder kind anders. En kan het ene systeem veel beter werken dan het andere. Moet je het ene kind hartstikke vrij laten en het andere kind juist een beetje wat strakker houden. Dat verschilt natuurlijk enorm. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe jouw gezin de afgelopen tijd doorgemaakt hebben. Hebben zij het zwaar gehad? Hebben zij het mooi gehad? Het leuk gehad? Vinden ze wat ze doen, wat jullie natuurlijk gekozen hebben, jij en je vrouw, vinden ze dat een fijn leven, een fijne basis?
Dat is ook een hele moeilijke rit geweest. In het begin was het allemaal prachtig. Hè? Dat is een avontuur. Je gaat naar Thailand, je kunt een olifant aanraken. Nu zijn we 5 jaar verder met reizen en 42 landen verder. Heb je al zoveel gezien dat op een gegeven moment sommige dingen weer saai worden. Hè?
Ja.
Weet je? Maar ook in de relatie als man, vrouw, vader, kinderen, ja, is daar gewoon heel veel veranderd. Hè? De kinderen veranderen van onder de 10 jaar nu naar een puber van 15 jaar.
Ja, sowieso een moeilijke leeftijd, helemaal als het meiden zijn.
Hele moeilijke leeftijd voor meiden. En ze willen allemaal dingen en het liefste wil je ze alles geven. Maar dan wordt het nog een beetje moeilijker maken doordat we in een situatie in de wereld zitten op dit moment waar je vrijheid nog ietsjes meer beperkt wordt. Hè? Door je niet vrij bent om te reizen en alles meer, dus maar niet te ver op ingaan. Maar het maakt het dan niet makkelijk op. En weet je, het is heel moeilijk uit te leggen wat het doet met kinderen van die leeftijd toen ze nog jong waren, toen we net heel veel in de media waren. En weet je, en die kinderen zitten dan al op social media en dan zie je dat op social media je vader wordt uitgemaakt voor een koekwous en dat hij zijn kinderen mishandelt.
Ja.
Weet je, mijn kinderen lezen dat. Die konden toen ook al lezen. Weet je, dat geeft een dynamiek in het gezin wat heel moeilijk is. En dan moet je heel veel bijsturen en heel veel coachen en heel veel de kinderen bijstaan. En laten zien van, kijk, weet je, dat is maar een mening van mensen.
Mm-hmm.
Maar die social media, ja, die heeft het voor heel veel periodes voor ons heel moeilijk gemaakt. En waardoor de kinderen het af en toe wat minder fijn vonden. En nu zitten we in een periode die heel moeilijk is voor ons. Mm-hmm. We zijn vijf jaar later, we zitten nu in Mexico. Ik vind het geweldig. De vrouw vindt het ook mooi. De kinderen willen toch wel graag ook weer een keer terug naar Europa. Ja, ze zijn in Europa met een situatie waar je praat over lockdowns. Is dat waar je wil zijn met je kinderen op dit moment? Wil je die risico's lopen? Kijk, wij zijn een gezin die niet zo hard trekt aan inentingen, zullen we maar zeggen. Maar we respecteren iedereen die het wel doet. Ja, maar in Europa word je bijna gedwongen tot die inentingen. Dus je komt door een reizend bestaan, kom je in een dynamisch leven dat allerlei kanten op gaat. En het is niet het makkelijkste leven, maar wel leven met de meeste vrijheid.
Ja, als je nu, jij zei net, als ondernemer zijnde werkte ik mezelf helemaal in de ronde, 10 keer in de ronde. Ik zorgde er eigenlijk voor dat ik zoveel werkte dat ik helemaal geen tijd meer had voor mijn gezin, helemaal geen tijd meer aan mezelf besteden. Hoe is dat nu? Kun je zeggen dat je nu gelukkig bent?
Nou, gelukkig ben ik super. Ik ben gelukkig al sinds het moment dat we eigenlijk die knop hebben doorgehakt en dat we eigenlijk Nederland verlaten hebben.
Ja.
Ik ben altijd gelukkiger geweest aan zee, bij stranden, zonnig weer. Weet je, misschien zit het een Aziatisch bloed of zo, ik weet het niet. Maar daar heb ik altijd meer mijn geluk gevonden. En je gaat uiteindelijk ga je ook relativeren in het leven. En dan ga je ook relativeren naar wat is geluk.
Mm-hmm.
Wat is geluk nu eigenlijk? Hè? Is ultiem geluk mogelijk? Of bestaat geluk alleen maar omdat er ook momenten zijn op de dag dat je niet gelukkig bent?
Ja,
ups en downs. Dus voor mij is geluk een ander begrip geworden als in het begin. Maar ik heb wel begrepen dat geluk voor mij niet alleen maar in geld zit. Ik heb wel begrepen dat geluk voor mij zit echt in het genieten elke dag van bepaalde dingen. Weet je, ik leef naar deze dag, leef ik toe.
Mm-hmm.
En dan doe ik zoiets met jou. En dan 's morgens sta ik al op en dan voel ik me al gelukkig doordat ik iets nieuws ga doen.
Ja.
En ik denk dat geluk brengt bij mensen. Vernieuwing. Ik denk zodra jij in het hamsterwiel gaat rennen. En elke dag hetzelfde cirkeltje gaat doen, hè? Van wakker worden, ontbijten, naar je werk gaan, terugkomen, koken, naar je sporten, weer gaan slapen, weer wakker worden, de kinderen naar school brengen.
Ja.
Als je dat dagelijks blijft doen, ja, denk ik dat geluk ver te zoeken is. En ik denk dat mensen geboren zijn om nieuwsgierig te zijn en ontdekken. En dan vernieuwing brengt mij het geluk.
Even weer terug naar het Bitcoin verhaal, hè? Want jij zei net, ja, toen waren we al in Bitcoin en dat was natuurlijk heel spannend. Iedereen vond wat van ons, maar wat doet dat met je eigen gemoedstoestand? Want die Bitcoin koers is best wel fors omhoog gegaan, maar ook fors naar beneden. Voel je daar nog iets van?
Nou, in het begin natuurlijk schrik je je kapot, hè? De eerste keer. Dat was in 2014 die crash, dan denk ik, wauw, wat gebeurt er?
Ja.
Nou, 2017 was voor mij eigenlijk de tweede crash. 2018 moet ik zeggen, voel je daar wat van? Goh, weet je, ik denk een normaal mens zou daar wat van voelen. Op dat moment was voor mij de achtbaanrit zo turbulent, hè, met cameraploegen en film en alles, dat je nog niet de tijd hebt om te voelen. Je wordt op dat moment weer een beetje geleefd. En voor mij was de revolutie gewoon zo groot in mijn hart en de strijd tegen het onrecht en tegen de centralisatie, hè, die was zo groot dat je eigenlijk het niet boeit.
Nee.
Laat maar omlaag gaan, laat maar om boven gaan. Weet je, uiteindelijk ja, in 2018 kost Bitcoin, kost het leven mij 1 tot 2 Bitcoins per maand.
Ja, want nu achteraf gezien hebben jullie hele dure jaren gehad.
Ja, klopt, maar ook hele mooie jaren. En duur omdat de Bitcoin nu hoger is, maar
ja,
je moet wel begrijpen, we waren all in.
Ja.
Dat was geen alternatief. Ik had niet een spaarpotje of een zakje met geld of een bankrekening waar ik kon zeggen van. Nou pakken we even het geld om die uitgaven te doen.
Ja,
dat was dan niet. Ik had alleen Bitcoin. Dus wij konden alleen of de Bitcoins omwisselen naar geld. En dan verloor ik ook de Bitcoins. Of de Bitcoins besteden en dan verloor ik ook de Bitcoins. Dus voor ons was het gewoon een ander verhaal.
Ja,
en ik heb daar geen spijt van.
Misschien is het goed om dat even uit te leggen. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een Bacardi Cola koopt op het strand. En jij doet die betaling in Bitcoin. Dan zijn er heel veel mensen die terugdenken aan de pizza transactie. Die dan denken, oh wat zielig die Bacardi Cola. Die kost straks €400 een jaar verder zijn. Of als we 2 jaar verder zijn. Hoe gaat dat op het moment dat je al in bent? Want er is namelijk een substantieel verschil tussen geld uitgeven als je al in bent en geld uitgeven als je in fiat denkt en daar je Bitcoin voor gebruiken.
Ja, dat is een heel groot verschil. Weet je, kijk, als je all in bent, betekent dat je geen alternatieve betalingswijze hebt.
Ja.
Dus die Bacardi kan ik alleen maar kopen met Bitcoins. Of ik kan mijn Bitcoins omwisselen. Maar in beide gevallen verlies je je Bitcoins.
Precies.
Dus,
maar je hebt niks anders.
Ik heb niks anders, weet je. Dus Ja, dat is een gevoel wat denk ik niet veel mensen kennen. Omdat de meeste mensen toch nog een bankrekening hebben of een backup hebben of een creditcard hebben.
Ja, je zou het kunnen vergelijken als je gewoon in fiat zou denken met het kopen van een Bacardi Cola in fiat. Maar je had het ook in bitcoin kunnen stoppen. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde.
Dezelfde. En dan had je dus nu heel veel winst gehad in plaats van die Bacardi. Of wat dan van te denken, stel je gaat morgen met je gezin op vakantie naar Thailand. En je gaat daar proberen te betalen met de euro. Weet je, die mensen zullen zeggen, ik wil Thaise bad.
Ja.
Je zult je euro moeten omwisselen naar hetgeen wat die willen. Nou, bitcoin is voor mij hetzelfde. Mm-hmm. Dus, ja.
Hoe makkelijk is het eigenlijk om hier te betalen met bitcoin? Of überhaupt over de wereld te betalen met bitcoin?
Het wordt natuurlijk, kijk, als je het hebt over bitcoin betalingen peer-to-peer, dus directe betalingen vanuit mijn bitcoin wallet, ja. Het wordt steeds makkelijker over de wereld, maar dat is nog steeds niet makkelijk. Hè. Er zijn hier in Playa del Carmen 2-3 restaurantjes en barretjes die accepteren bitcoins. Mm-hmm. De hotels, die vraag ik gewoon altijd. Nou, hotels kun je tegenwoordig via online booking sites betalen met bitcoin. Hè. Je hoeft niet meer booking.com te gebruiken. Hè. Je kunt Travala of Exceltrip, dat zijn allemaal websites waar je direct met bitcoin je reizen kunt boeken. Je vluchten, je hotels. Nou, mogen we even reclame maken op deze?
Ja hoor, voor mij mag
het. ik heb ze niet, dus het is voor mij geen reclame, maar goed. Dus dat wordt steeds makkelijker. Ik zoek naar adoptie en ik zoek naar regio's waar ik adoptie kan creëren. En ja, als ik hier in Mexico aankom, dan ga ik naar een Bitcoin meetup en dan ontmoet ik een vrouw die dan een hotel heeft. En dan zeg ik die vrouw, kan ik hotel met bitcoins betalen?
Ja.
En dan begint die te lachen en dan leg ik eruit. Uiteindelijk betaal ik dat hotel met bitcoins. En zo doe ik het met barretjes, met restaurants.
Ja, we waren laatst uit eten in een, ik weet niet meer wat voor restaurant het was. En jij maakt een praatje met die persoon. En kan ik met bitcoin betalen? Nou, de eerste keer zeggen ze, nou, dat weet ik niet. Wat is dat? Dan leg jij het uit. En dan de volgende keer kom je weer. En dan zeggen ze, nou, we hebben het er echt over gehad.
Ja.
We vinden het best wel interessant. Misschien moeten we dat maar gewoon doen. Ja. Bij de boot precies hetzelfde. Dus eigenlijk ben je wel een beetje aan het influencen op die manier.
Ja, maar dat is ook een spel en dat is een passie voor mij om te praten en mensen te overtuigen van hetgene waar ik op dit moment in geloof. Hè?
Ja.
Overtuigen in de zin van niet forceren, maar gewoon, kijk, het is een optie. En je bent nu in een land, Mexico, in Zuid-Amerika, waar een currency heel volatiel kan zijn. Hè? De buurlanden Venezuela gaan de mensen met de kruiwagen naar de winkel, hè, bijvoorbeeld, om vol met geld. Dus ja, die mensen zoeken toch ook altijd een alternatieve wijze van het beschermen van hun kapitaal.
Mm-hmm.
En ik probeer daar gewoon mijn steentje bij te dragen. En tegelijkertijd vind ik het leuk om daarmee de Bitcoin community wat video's te maken en te supporten.
Hoe zie jij Bitcoin eigenlijk? Is Bitcoin voor jou geld of is Bitcoin voor jou een store of value of misschien wel beide?
Nou, ik denk dat Bitcoin voor mij de meest unieke asset ooit is. Mm-hmm. Het is iets wat we nog nooit begrepen hebben of gehad hebben. Dus ik denk niet dat Bitcoin, net zoals ik mezelf zie ik Bitcoin ook. Wij horen niet in een box. Ik hoor niet in een doosje. En Bitcoin hoort ook niet in een doosje. Dat doosje waar Bitcoin in zit, dat bestaat niet. Bitcoin is geld. Bitcoin is store of value. Bitcoin heeft de waardes van goud. Bitcoin is een beleggingsding. Bitcoin zit inmiddels op de beurzen. Bitcoin is alles wat we ooit gekend hebben wanneer het aankomt om het transacten van value. Zit in Bitcoin.
Ja.
Dus het is compleet uniek. Het is nog nooit van tevoren iets geweest met deze unieke kenmerken. Dus voor mij is Bitcoin inmiddels alles wat me aangaat in het leven. Dus voor mij is het een revolutie, het is een belegging, het is een store of value, het is een geld om te besteden. Het is voor mij gewoon eigenlijk alle facetten die ik dagelijks kan gebruiken.
En hoe zie jij de toekomst van Bitcoin voor je? Want je vertelde net over de wereld draait door, hè? Matthijs van Nieuwkerk zat er volgens mij toen zelfs nog. En daar zei je al, en ik denk dat dat al een jaar of 4 geleden is, misschien nog wel langer geleden, daar zei jij toen al, Bitcoin gaat wel naar $50.000.
Ja.
Hoe zie jij de toekomst van Bitcoin nu voor je? En misschien ook wel niet alleen prijsgerelateerd, maar ook wel fundamenteel gezien.
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik heb daar best wel een aparte mening over. En ik denk dat het niet altijd door mensen positief opgevat zal worden. Maar ik zal het zo zeggen. Als je kijkt naar het financieel deel, dan ben ik ervan overtuigd dat Bitcoin voor 2030 $1 miljoen waard is. Ik denk niet dat we daaraan onderuit komen. En ik ga proberen uit te leggen nu waarom ik dat denk. En dat gaat gebeuren door de fundamentals. Kijk, Bitcoin is begonnen als een community currency, hè, als een revolutie van het monetaire systeem, hè, de disrupte van het monetaire systeem. Inmiddels is Bitcoin al 1000 keer doodverklaard, hè, door de banken, hè, door de regeringen, door de belastingdienst. En Bitcoin leeft nog steeds. Nu zitten we in 2021 en nu zien we die grote shift waar we al jaren over hebben, dat die banken, dat die overheden, dat ze zich allemaal gaan bemoeien in Bitcoin. Hè? En zelfs dat ze Bitcoin willen hebben. Dus voor mij gaat Bitcoin zo'n belangrijke rol spelen in de toekomst, dat ik denk dat de eerstvolgende oorlog die daar ooit gaat uitbreken, zal zijn over Bitcoin. Kijk, vroeger werden de oorlogen uitgevochten over olie. Hè? De landen die veel olie hadden, die werden ingevallen om dan de olie te winnen.
Ja.
En de Molukken, die werden kaal geplukt voor de kruidnagel en de opium natuurlijk. Er zijn altijd bepaalde aspecten dat een land heeft waardoor oorlog wordt gecreëerd. Hè? Economische oorlog noem ik dat. En Bitcoin begint daar een hele belangrijke rol in te spelen. Kijk, voor de mensen die nu in Bitcoin stappen en het zien als een tradingmunt, die vergeten dat een jaar geleden ongeveer de meeste bedrijven die onder de US sanctions leven, betekent dat Amerika hun geen dollars meer geeft,
ja.
Dat die zijn begonnen met minen van bitcoins.
Denk aan Iran bijvoorbeeld.
Iran, Irak, Venezuela, Turkije. Al die landen die zijn toen hun powerplants, hun grote energiecentrales, bonussen gaan geven als zij bitcoins gingen genereren voor dat land.
Ja.
Waarom gaan landen bitcoins minen? Nou, dat is de eerste wat mensen zich moeten afvragen. Vervolgens zie je in het grote perspectief, China is de allergrootste bitcoin miner. Amerika wil de grootste zijn, Rusland wil de grootste zijn, Europa wil de grootste zijn. Waarom willen al die landen de grootste bitcoin miner zijn? Die landen willen dat allemaal omdat bitcoin het goud van de 21ste eeuw gaat zijn. Die landen weten allemaal dat de centrale banken een digitale cryptocurrency gaat uitbrengen, Central Bank's Digital Currency, die dadelijk gebackt gaat worden door het digitale goud Bitcoin. En ik denk dat we daar langzaam naartoe groeien zijn. En dat is daarom dat ik denk dat al die landen voorop willen lopen met het minen van Bitcoins. Want als het toch zo'n multilevel stom marketing dingetje is, Bitcoin, hoezo zou je dan als land je energiecentrale Bitcoins laten minen?
Ja.
Weet je, Bitcoin gaat zo groot zijn dat ik denk dat als je het politieke spel van Bitcoin daarbij bekijkt, waarom hebben nu die billion dollar companies, hè? Waarom kan Tesla Bitcoin op de balans toevoegen? Waarom kan MicroStrategy Bitcoin op de balans toevoegen? Waarom kunnen al die landen dit doen? Omdat daar door de politiek een bepaalde structuur is neergelegd dat het legaal is voor die bedrijven te investeren in Bitcoin.
Ja.
Waarom denk je dat de politiek dat netwerk neerlegt voor die biljonairs? Alleen maar voor het feit dat die politiek hoopt dat die biljonairs dadelijk in de toekomst die politieke partij gaan steunen in de run voor de presidentschap.
Ja.
En dat is een gigantisch spel wat economisch al jaren, eeuwen plaatsvindt. En daar gaat Bitcoin nu, in mijn optiek, de rol in spelen in de 21ste eeuw. Ja, nog net. Deze was rood.
Het is wel alleen om even te vertellen. Vorige week gingen we naar het strand en toen reden wij achter Didi aan in de auto. En Didi ging echt te rood, maar hij vond zelf van niet. Dus wij moesten 10 minuten wachten tot het stoplicht weer op groen ging. Maar goed, hij was nu echt rood dit keer.
Ja, dit keer was hij rood.
En nog even terug naar de toekomst voor Bitcoin. Jij verwacht dus dat Bitcoin een hele grote rol gaat spelen in het macro-economisch speelveld. Hoe zie je dat ten aanzien van de grotere partijen, waaronder bijvoorbeeld een Tesla, een MassMutual, MicroStrategy, die nu ervoor kiezen om Bitcoin op hun balans te zetten? Wat is dat voor trend?
Die trend die gaat zich voortzetten, die trend die gaat groter worden. Ik denk dat, hè, je weet dat in, wanneer was het? Begin maart was het volgens mij dat Michael Saylor van MicroStrategy een lezing heeft gegeven voor meer dan 5000 entrepreneurs wereldwijd. Die allemaal het plan van aanpak van MicroStrategy gratis en voor iets kregen. Hè, hoe dat ze dan hun reservekapitaal in Bitcoin kunnen omzetten en waarom dat ze dat zouden moeten doen. Ik denk dat, weet je, alles wat je ziet, moet je bij nadenken. Hè? Do your own research. Deze soort bedrijven die dat doen, die doen dat in mijn ogen ook met samenspraak met regeringen, met overheden, allemaal. Want anders zouden ze het niet doen. En ik denk dat dit een trend is die zich gigantisch gaat ontwikkelen. Ik denk dat Apple gaat toespringen. Ik denk dat allemaal die bedrijven die heel veel reservekapitaal hebben, begrijpen dat we aan het einde zitten van deze cyclus van het financiële systeempje, wat altijd zeg maar tussen de 7 en 17 jaar is, en dan moet die dollar weer even crashen om de reset te doen. Die bedrijven weten dat. En die worden nu gewoon netjes begeleid in het beschermen van hun kapitaal, terwijl de rest van de wereld druk bezig is met het beschermen van hun mond, met een mondkapje, beschermen die gasten hun kapitaal.
Ja.
En die weten dat als daar die crash komt, kunnen zij weer hun kapitaal vermeerderen doordat ze gehashed hebben in de store of value die tegelijkertijd gigantisch veel meer waard gaat worden, hè, doordat we er maar 21 miljoen hebben.
Wat me daar ook aan opviel is dat Elon Musk van Tesla zegt, je kan nu je auto kopen met Bitcoin en ik bewaar alle Bitcoins die je krijgt. Ik ga ze dus niet meer verkopen. In mijn optiek is dat het begin van een revolutie en niet meer van het opblazen van een bubbel waarin iedereen erin zit voor geld. Maar als mensen echt daadwerkelijk Bitcoin willen behouden, dan is er echt iets gaande. Zie jij dat ook zo?
Ja, ik ben het er volledig mee eens. Het is niet alleen Elon Musk die ze behoudt, hè, weet je. En het is ook niet alleen behouden, hij koopt er zelfs meer. Hij koopt meer en verkoopt zijn producten van bitcoins. Ja. Nou, MicroStrategy doet het zelf, MassMutual. Je koopt
maandelijks bitcoin bij
zelf. Ze doen het allemaal. En je ziet het. Je ziet het in de markt. Hè. Je bent zelf ook ervaren hierin. We hebben de markt van 2017 ervaren. Hè, waar we steeds dips zagen van ongeveer 40%. Hè. De dips
tijdens
zijn nu,
die uptrend.
Ja, tijdens die uptrend. We gingen omhoog aan een 40% correctie naar die 21 MA, de moving average. En mm-hmm. dat deden we keer op keer, 8 keer achter een rij.
Ja.
En nu zien we dips van 20%.
Ja.
Dat is alleen maar omdat nu het slimme geld in de industrie zit.
En die verkopen dus niet.
Die verkopen niet. Wij in 2017, wij waren nog wel emotioneel betrokken bij die bitcoin. Oh, hij gaat omhoog, fijn. Oh, hij gaat omlaag. Oh, verkopen. Oh, verkopen. En iedereen was emotioneel. Het was community, het was ons. Het was de normale belegger, de normale mens. Maar nu, gasten als Elon Musk, al die mensen, ja, die verkopen niet. Die kopen gewoon bij.
Ja.
En daarom zijn de dips kleiner. En die dips die kunnen dus alleen maar kleiner worden. En daarom is van het begin af aan, als je naar plan B en al die strategieën hebt gekeken, is altijd uitgewezen dat de logarithmic growth curve betekent dat Bitcoin ook ten einde van die curve minder volatiel gaat worden.
Ja.
Dit is wiskundig berekend.
Ja.
En dat zien we nu vragen. Alleen nu gaat de vraag naar Bitcoin gigantisch snel stijgen door die ontwikkeling die we maken. Doordat er biljonairs en beroemde en beroemdheden en Nicki Minaj en Will Smith en weet ik wie er allemaal is en Snoop Dogg, dat ze allemaal bitcoin kopen en zeggen hoddel, weet je?
Ja, zeker weten. En kijkend naar deze cycle, we zien dat de bodems natuurlijk steeds hoger worden. We zien ook dat er een fundament wordt gelegd. Maar dat betekent niet dat deze markt niet ook weer een keer omlaag kan. Hè? Er zitten ook behoorlijk wat retailers in de markt. Vooral de afgelopen periode kreeg ik weer behoorlijk wat berichten van oud vrienden of mensen die ik al heel lang niet meer gesproken heb, die ineens ik weet niet over welke alternatieve currency ze het gehad hebben, maar ineens kijken naar Bitcoin en ook de hele altcoin markt meenemen. Zie jij dat ook? En heb je dan een gevoel dat er ook lucht in deze markt zit?
Ja, dat is een hele goede vraag. Lucht, weet je maar, ik denk dat lucht in elke markt zit. Dus ook in Bitcoin zal lucht zitten. Hè? Er zal een bubbel in zitten. Hè? En vooral nu dat je ziet dat het niet alleen maar Bitcoin is. Hè? Tegenwoordig is het Bitcoin, het is de DeFi-industrie, het is NFT's, het is overal. Hè? Je ziet weer hetzelfde gebeuren als in 2017, de ICO-periode. Nu zie je weer honderden bedrijven per dag gestart worden die dat IDO's noemen. Of weet je wel, of DeFi-industrie. Mensen moeten zich gewoon heel goed realiseren. In mijn ogen is er maar één koning en die koning die is Bitcoin. En alle andere crypto's zijn afgezanten van deze koning. En er zijn er die kunnen slagen en er zijn er ook die kunnen falen. En zodra wij de bear market ingaan, dat betekent als we de top van deze run bereiken en mochten we weer een correctie van 80% doen, die we elke keer aan het einde van de bull market gedaan hebben, dan geloof mij, dan vallen al die andere munten ook omlaag.
Ja.
Er is geen die Bitcoin gaat omkantelen. Daar gaat er één, Ethereum gaat het niet overnemen, Polkadot, Cardano, ze gaan niet de rol van Bitcoin overnemen.
Nee, maar het komt ook omdat Bitcoin voor een totaal ander doel dient.
Precies. En daarom denk ik dat hoe meer volwassen we worden, hoe meer educatie we zelf doen en research we doen op het aankopen van crypto's. Hè. Mensen geloven niet meer in elke. Ik zag nu een munt die heette de Banquet en de Shiva. En weet ik wat allemaal. Mensen kopen eigenlijk alles.
Ja.
Maar het is gewoon belangrijk. Het is, het is je eigen geld. Bitcoin zorgt ervoor dat je controle krijgt over dat geld. En aan de andere kant heb je ook dan de verantwoordelijkheid om te zorgen dat je je geld beschermt. En dat je goed onderzoek doet voordat je gekke investeringen doet.
Zie jij jezelf dan ook als Bitcoin maximalist of hou je nog wel van een gokje?
Nee, ik ben een maximalist als het gaat over Bitcoin. Is de munt die voor mij de hele revolutie heeft gekickstart, aan heeft gezet.
Ja.
Maar ik ben geen maximalist wanneer het gaat om het vervangen van geld. Kijk, op het moment dat Bitcoin, met alle respect, in controle komt van alleen maar biljonairs, van de Elon Musk en van de MicroStrategy's en uiteindelijk alle grote S&P 500 nog even Bitcoin op de balans hebben, dan is daar geen Bitcoin over voor de normale mens. Mm-hmm. Waar is dan die fundamental gebleven van Bitcoin als peer-to-peer cash?
Ja.
Kijk, voor mij in de toekomst, voor 2030, bestaat fysiek geld niet meer. We hebben geen papiertjes meer, we hebben geen muntjes meer, dat gaat gigantisch verdwijnen. En dat blijft over in de central banks, digital currency, het digitale geld gemaakt door de regering en banken. Mm-hmm. En ik zou dan heel graag een alternatief hebben van het cashgeld.
Ja.
Weet je, ik wil ook nog eens een keer een joint kunnen kopen of 10 flessen Bacardi kunnen kopen, zonder dat ze dat op mijn bankrekening zien en dan zeggen, jouw rekening is bevroren.
Ja.
Of dat ik gewoonlijk op de verkeerde politieke partij sta en dan ze zeggen, jouw rekening is bevroren. Of dat ik door de rood rijd en ze zeggen, je hebt de boete niet betaald, jouw rekening is bevroren. En ik wil dat er een alternatieve geld is. En dat alternatieve geld kan voor mij Bitcoin zijn, een second layer application op Bitcoin. Het kan voor mij Litecoin zijn. Het kan elke andere munt zijn waar wij de controle hebben over besteden van geld. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is wat mensen vergeten. Dat de techniek van het hardforken die ingebouwd is in die technologie van Bitcoin, het mogelijk maakt dat zelfs als de banken en de billionaires de controle overnemen, wij weer een escape route hebben.
En vind je dan dat, als we kijken naar dit wat er nu in zijn geheel gebeurt, dat regulering hierin dan ook nog een grote rol speelt? Hoe makkelijker Bitcoin gereguleerd is, of hoe beter, strikter Bitcoin gereguleerd is, hoe makkelijker partijen op deze coin kunnen duiken. Is regulering dan juist goed of juist slecht in jouw ogen? En hoe groot is die rol voor de prijsvorming van Bitcoin?
Ja, voor mij is, ik haat regulering, daar ben ik wel heel eerlijk in. Voor mij is regulering een bullshit. Weet je, ik vind dat we tegenwoordig in de maatschappij leven, en dat ben ik serieus, waar we behandeld worden als baby's. Alsof wij zelf allemaal niet meer kunnen denken. Of alsof wij zelf geen keuzes kunnen maken. Alsof wij zelf niet weten wat goed voor ons is. En regulering is daar ook weer maar gewoon een voorbeeld van. En waarom moet alles gereguleerd zijn altijd? Hè? Weet je, als mensen fouten maken in investeringen, ja, dat is hun fout. En daar leer je van. Hè? En, een kind leert lopen door vallen en opstaan. Als jij het kind gaat reguleren van geboorte en hoe dat hij moet leren lopen, dan duurt het leren lopen veel langer dan dat je het kind vrijlaat.
Ja.
Dat zie je. Hè? Ouders die heel beschermend zijn en hun kinderen zeggen, oh, je valt. Ja. Oh, hij valt. Pak hem op. Dat kind dat duurt totdat hij 2 is voordat hij loopt.
Ja.
Als je het kind gewoon laat vallen en hij staat op, dan loopt hij sneller.
Ja.
En dat is wat een regering ook moet doen. Wij als bevolking zijn slim genoeg om een leven te leiden. Ik denk dat we ook moeten leren de vallen en opstaan. En het gaat ook over beleggen, het gaat over alles. Dus voor mij is die hele regulering, ik vind het schande. Ik vind het goed dat we tegen scams gaan. Ik vind het goed dat we kijken dat er een controleorgaan is dat zegt van, hey, deze crypto is een scam, een bewaking, of dat je een of andere bescherming, label krijgt. Dit is niet veilig.
Mm-hmm.
Maar om dan te verbieden, dat is voor mij een stap te ver. Adviseren vind ik al genoeg.
Ja, want de vormen die het nu aanneemt, hè, dat je screenshots moet geven van je eigen wallet, wat in strijd is bijvoorbeeld met de AVG-richtlijnen, je privacy wat steeds minder gewaarborgd is, wat ook weer een target kan zijn voor hackers. Daarvan zeg je eigenlijk, dit is helemaal geen goede trend. Ja, in de basis is het goed dat men doet aan regulering, omdat dat scams kan voorkomen. Omdat dat misschien zelfs ook wel terrorismefinanciering zou kunnen voorkomen. Maar laat wel iedereen in zijn waarde, als we kijken naar de gewone burgers die op een normale manier proberen te leven. Begrijp ik dat?
Ja, ik vind dat een overheid misschien wel een adviesorgaan mag zijn.
Ja.
Wat kan zeggen wat goed en slecht is. Hè? Wat zij denken dat goed en slecht is, als dan al onderzoek hebben gedaan. Maar ik denk niet dat een overheid in controle staat moet zijn, waar iedereen maar geforceerd en gedwongen wordt om bepaalde keuzes te maken. Want dat is in mijn ogen geen democratie. Dat is in mijn ogen geen vrijheid. En ik begrijp ook niet dat zoveel mensen daar niet tegen strijden.
Ja.
En misschien is Bitcoin ook wel een beetje voor mij nou de strijd tegen dat.
Ja, een beetje hakken in het zand zetten ten aanzien van wat er gebeurt in de reële economie. Waar ik nog wel benieuwd naar ben. Hè? Op het moment dat mensen nu denken, ik zou wel graag in Bitcoin willen. Of ik wil misschien wel mijn hele leven omgooien, mijn huis verkopen voor Bitcoin. Hoe zou jij dan mensen aanraden om hiermee kennis te maken? Want het is natuurlijk een bizarre reis. En misschien is het ook wel een hele moeilijke vraag die ik nu stel.
Kennis maken, ik denk dat de eerste stap is die mensen moeten nemen, is het verliezen van angst. Weet je, ik denk dat heel veel mensen of leven in angst of in hebzucht.
Ja.
En ik denk dat het de slechtste kenmerken zijn om het leven te leiden. En dat gaat ook zo voor Bitcoin. Weet je moet het leven niet Je moet niet all-in in Bitcoin gaan omdat je ziet dat een aantal mensen daarin succes hebben gehad. Je moet all-in in Bitcoin gaan omdat je daarin gelooft. Dat het zeg maar, een nieuwe geld is of een nieuwe store of value is.
Deelnemen in de revolutie.
Deelnemen in de revolutie. En tegelijkertijd jouw leven kan veranderen. Ja, ik vind het een hele lastige vraag om te beantwoorden. Omdat, weet je, het ligt altijd aan de cyclus waar je je bevindt in Bitcoin. Op dit moment zitten we in de cyclus, halverwege misschien de bullrun. Dus voor mij, als risicovolle persoon, ik durfde nu nog all-in gaan. Als ik vandaag hier was en ik had nog een huis, ik zou nu mijn huis durven kopen, mijn auto's, mijn bedrijven, alles en all-in durven gaan.
Ja.
Want voor mijn geloof gaat Bitcoin over de $200,000 deze cyclus. Dus dat betekent dat mijn kapitaal wat ik nu investeer misschien wel een keer 3 of 4 gaat.
Ja.
Wat mij alle vrijheid geeft financieel, hè, waar de mensen van dromen. Aan de andere kant wil ik, moet ik goed advies geven, hè, dan zou ik zeggen van ja, weet je, misschien dollar cost average.
Ja.
Verkoop inderdaad al je huis en al je spul en begin gewoon lekker te reizen en koop een beetje Bitcoin nu en wanneer we omhoog gaan weer een beetje en tijdens de dip weer een beetje, want de crisis of de crash, hè, die 4-jarige cyclus, ja, waarschijnlijk gaan we die weer doorlopen.
Ja.
Hè, of we moeten een supercycle zijn, een beetje FOMO creëren. FOMO! Dan zien we nooit meer de Bitcoin-prijs. Dat betekent dat we niet meer zo ver naar beneden gaan. Hè. Als we de cyclus zouden volgen, in mijn optiek, dan zouden we over de $200,000 gaan. Vervolgens zouden we nadat we over de $200,000 gaan, een correctie krijgen. En dan zou de nieuwe bodem rond de $40,000-$50,000 moeten zijn. Dus in mijn optiek kan niemand nooit meer kopen onder de $40,000. Maar gaan die biljonairs allemaal wat sneller groeien? Ja, dan weet ik niet of wij weer een correctie zien van 80%. Want we zien ook geen correcties nu op de korte termijn van 40%. We zien maar correcties van 20%. Dus kan die 80% dip misschien in de toekomst maar een 40% dip zijn?
Ja, en ook als we fundamenteel kijken, we zijn nog lang niet aan het einde van deze cyclus. Als we het model van plan B mogen geloven. Ook als we bijvoorbeeld kijken naar de koersstijging in 2017, zagen we zelfs dat de laatste 5 weken... de prijs van Bitcoin 3,5 keer over de kop ging. Dat was natuurlijk bizar. Dat hebben we nu nog lang niet gezien. Nee. Dus in dat, vanuit dat opzicht zijn we er nog niet. Maar ik kan me indenken dat het voor mensen die graag mee willen, deel willen nemen hieraan, dat het heel lastig is om een begin te zetten. Hè? Want op het moment dat je ervoor kiest om je baan op te zeggen, om te gaan ondernemen, om te gaan reizen, om je hele huisje hebben en houden, alles te verkopen. Dan moet je door zoveel barrières heen, waarvan je lijf tegen je schreeuwt, je hoofd tegen je schreeuwt. Doe het niet, doe het niet. Dit kan niet, dit is niet normaal, dit is niet hoe het hoort.
Voor die mensen, als ik je mag onderbreken, sorry, is dit het volgende stappenplan. Echt heel eenvoudig. Ja. Je doet wat ik heb gedaan in december 2018. Toen zat Bitcoin weer een beetje in een bear trend. En op dat moment ontdekte ik dat ik nog een garage had met wat spulletjes. Oud speelgoed van de kids, een paar oude meubeltjes.
Ja.
Alle overbodige luxe die je thuis hebt, alle overbodige luxe. He, heb je misschien de hele kelder vol, je hele zolder vol, weet ik wat, oude skis, oude rollerblades, oude fietsen. Verkoop al dat spul waarvan je weet, dat blijft dat nog jaren liggen en investeer dat in Bitcoin. Kun je nooit meer verliezen.
Ja. Dan moet men daarmee beginnen.
Daar begin je dan mee. En dan vervolgens zie je dat verdubbelen in waarde. En dan zie je dat al die troep die je nooit hebt gebruikt in één keer vervijfvoudigd in waarde. En dan ga je misschien de stap nemen van,
dan krijg je dat gevoel.
Misschien die derde auto ook maar wegdoen.
Ja, ik moet ook wel zeggen, het maakt mij onrustig op het moment dat ik niet in Bitcoin zit. Als ik juist de boel eruit haal, denk ik, nee, dit voelt niet goed. Wij hebben de afgelopen periode ook best wel drastische keuzes genomen, hè, om hier naartoe te gaan. Om lang weg te blijven uit Nederland en ook ervoor te kiezen om eigenlijk alles wat je hebt aan spaargeld, om dat in ieder geval om te zetten. En dan wordt het ook een stuk makkelijker als ik het op mezelf mag betrekken. Op het moment dat je hier zit en je hebt eigenlijk bijna niks behalve een bank en je laptopje om van te werken, een huisje en that's it. En je gaat lekker van plek naar plek. Dat geeft ook wel een heleboel vrijheid, maar het moet wel voor je weggelegd zijn.
Het moet voor je weggelegd zijn. En voor de mensen waar het niet voor weggelegd is, zeg ik ja, nogmaals, dan doe je overbodige spulletjes weg en koop je daar Bitcoin voor. En misschien een beetje van je spaargeld.
Ja, of maandelijks, net als Michael Saylor, die koopt voor iedere maand voor 15 miljoen bij. Ja. Dat hoeft natuurlijk niet zo'n grote bedrag, kan ook met een tientje. Maar ik denk dat dat een heel mooi begin zou zijn. Didi, we zijn ondertussen aan het einde gekomen van dit gesprek, van deze Madelon Navigeert. Heb jij nog een laatste woord waar je mee af wil sluiten?
Heb ik een laatste woord? Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor mensen die dit zien en die interesse hebben in Bitcoin, bepaalde YouTube-kanalen zoals die van jou en van mij te gaan volgen. Hè, waar je elke dag een beetje educatie krijgt. En ik denk dat voor mensen die leven willen veranderen op dit moment, Heel belangrijk is om een moment rust te nemen en eens te kijken wat er allemaal gebeurt om je heen. En te zien dat mensen zoals mij, Madelon en vele anderen het leven veranderd hebben. En wij kunnen nu bepalen en zeggen van, ja, het was niet zo moeilijk. En ik denk dat mensen dat moeten begrijpen. Ik denk dat ze angst moeten verliezen. Ik vergelijk het altijd met bungee jumpen. Weet je, als je gaat bungee jumpen de eerste keer, dan denk je, oh man, de dag van tevoren scheid je al 3 keer in je broek. Dan ga je die ladder omhoog klimmen, scheid je nog 3 keer in je broek. Dan sta je op dat platform en moet je springen, scheid je nog 2 keer in je broek. En dan duwt die gas jou en dan bleef je het mooiste moment van je leven en dan wil je nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dat geldt hetzelfde voor het leven veranderen. Het lijkt een gigantische stap, maar het is helemaal niet zo moeilijk.
Fantastisch. We sluiten af met die woorden. Didi, ongelooflijk bedankt voor dit interview. Ik raad ook de kijker van harte aan om het kanaal van Didi in de gaten te houden op YouTube, op de Bitcoin Family en Didi Teihoutu te volgen op Instagram. Daar krijg je, nou, volgens mij is het zelfs dagelijks updates. Onder andere op Instagram, maar ook op YouTube. Didi is heel erg actief. Ongelooflijk leuk. Zie je ook wat meer van Mexico. En voor nu wens ik jullie een hele fijne Bitcoin reis. Net als die wij doorgemaakt hebben en tot de volgende Madelon Navigeert.
Doei!
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast nou leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten op Apple Podcasts. En deze podcast te volgen op Spotify, zodat je geen enkele podcast meer mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu, veel lief en tot de volgende Madelon Navigeert.